Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Door te zingen psalmen, psalm 5, vers 1. Psalm 51, vers 2 en 3. De avondzang, vers 1 en 7. Psalm 142, vers 4 en 7. Het te lezen schriftgedeelte Johannes 3, vers 1 tot en met 21. Door te zingen psalmen, psalm 5, vers 1. Psalm 51, vers 2 en 3. De avondzang, vers 1 en 7. Psalm 142, vers 4 en 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. En wat daar verder volgt in het eerste vers van Psalm 51. schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. Uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het derde hoofdstuk. En daarvan de versen 1 tot en met 21. Schriftlezing in het middaguur, Johannes 3. 1 tot en met 21. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeggen u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit een geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil, en ge hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit een geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in den hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die het kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover.
Verhoort moeder ons voor het heilige aangezien des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Zo is het in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, Heere, dat u ons nog aan de middag van deze dag een ogenblik wederom hebt samen willen brengen onder uw dierbaar woord en eeuwig getuigenis. En Heere, op het ogenblik dat wij dat zeggen, dat horen, dan zal het zijn dat als u daar niet in meekomt, het voor de zoveelste maal is dat we het gedachteloos hebben uitgesproken en aangehoord op datzelfde moment als wij spreken, zijn wij zo menigmaal niet indachtig het gewicht der woorden die gesproken worden. Heer, en dat is een van de zaken waardoor wij hogelijk verontrust moeten zijn. Want in het gewone leven zal dat ook wel gebeuren bij het wisselen van beleefdheden. Dat kunnen we ook zo gemakkelijk en onnadenkend doen. Maar als het er wezenlijk op aankomt voor ons eigen leven, dan weten we heel goed wat we zeggen en zwijgen moeten. En dan luisteren we ook heel scherp. En dan gaat het ons eigen belang aan, ons tijdelijk, vleeselijk belang. Maar zo gauw het om eeuwigheidszaken gaat, wat we zeggen, wat we horen, waar komt het vandaan als we het spreken? En wat werkt het uit als we het horen? Deel geworden van onze godsdienst, van onze plichtplegingen, tijden naar de kerk te gaan, om thuis de handen te vouwen, uw woord te lezen. Gewoonte die op zich zeker niet verkeerd is, maar voor menig mens, kerkmens, niet meer is dan dat. Heer, een groot arsenaal van waarheden die ons, zo zeggen we dan, dierbaar zijn. Heren, we zullen het gebed het niet mogen noemen, want ach, daar is het gebed niet voor, wat u toch weet en wat we zelf ook weten. Maar dat het is in het gebed als nood zou mogen worden uitgeklaagd. Onze onbedachtzaamheid in spreken. Onze slordigheid in luisteren. Ja, Heren, en wat ligt daarachter? Een onbekeerd hart dat niet vatbaar is voor goddelijke waarheden. Dat niet onder de indruk komt van eeuwigheidszaken. Daar ligt dan de gevallen mens met al zijn godsdienst in een verregaande onverschilligheid. Heren, verlos ons dan van het uiterlijk vertoon waar we ons nog enige mate mee op de been houden. Maar geef ons zaken. En wil dan de woorden nog eens gebruiken om zaken uit te werken in het hart en leven van ons, zoals we ook vanmiddag hier, en dan proberen we het nog eens te zeggen, in de weg van uw aanbiddelijke raad en voorzienigheid gekomen zijn. En dat we er nou eens een indruk van mogen hebben wat dat is. Dat gij nou van eeuwigheid diensten belegt. En dat alles nu gaat naar uw raad en naar uw voorzienigheid. Wat gij voorgenomen hebt, dat werkt gij ook uit. Wat onder uw toelating is besloten, zal ook gebeuren. Heren, als dat zo is beleefd mag worden, dan krijgt een ziel dan hoge, hoge gedachten van u. Ja, dan tuimelt hij weg in een eeuwige verbazing en verwondering. Dan tuimelt hij in de diepte van niet te kunnen vatten. Met een wens en een schreeuw om het dan maar te aanbidden. En dat niet nu, maar dat ook eeuwig te mogen doen. O, een rechte indruk van uw voorzienigheid. Maar ook een rechte indruk van uw heiligheid. Ja, van al uw deugden. Ja, dat we een indruk van u mogen krijgen. Heere, dat maakt nou wat al die woorden nooit kunnen. Dat maakt een mens tot een ellendige en verdoemelijke zondaar. Die tuimelt niet alleen in diepte van verwondering, maar die tuimelt ook in diepte van oordeel en dood. Want tegen zo'n hoog en rein, een rechtvaardig en heilig wezen te hebben gezondigd. Ach, Heere, dan zegt de catechismus, mag dat de beleving zijn van ons hart. Dat vraagt om een daarmee vergelijkbare straf. En gezondigd tegen de eeuwige liefde, het kan niet anders, betekent de eeuwige dood. Tegen zulke hoge majesteit te hebben misdreven, het kan niet anders. Of het vraagt om de allerhoogste en eeuwige straf. En Heere, dat is nou de plaats waar we ons hebben gebracht door de zonde. Maar dat we dat nou eens beleven mogen. Want ach, anders hollen we maar door. Met onze godsdienst, met onze waarheden, met onze prachtige volzinnen. We kunnen het ons nog voorstellen, Heren, dat mensen er wel eens tegenop zien. Maar u kijkt er met misnoegen op neer. Want u weet, achter die woorden, zo menigmaal. En niet een hart dat klopt van liefde en geen verstand van goddelijke zaken. Heer, het moest ons aanklagen, ook in dit middag. U leer ons dan in waarheid tot u te naderen. En in waarheid woorden te spreken. En in waarheid die woorden aan te horen. Mag het een indruk geven die nooit meer weggaat. Een afdruk die niet meer ongedaan kan worden. Heer, en dan is het waar. Dan hoeft er maar één woordje te vallen. Eén maar. En de ziel is verslagen. Of als die priemende vinger op ons wordt gewezen. Of die ons gaat aanwijzen. Gij zijt die man, ja, dan valt onze godsdienst weg. En daar blijft er een God over, die heilig is en rechtvaardig en zeer te vrezen. Dan blijft er over een hoopje zondig stof en as. Wee mij, ik heb die allerhoogste majesteit aan de kroon gestoken. Wee mij, ik heb zo grote zonde gedaan. Ik heb die lieve God met mijn vuile zonde zo mishart, dan blijft er over een bron van wanbedrijven. Dan wordt het waar waar we samen hebben gezongen. Dan wordt het waar dat we dat nou zijn, boos en verdorven. Heren, en dat zal een grote, zeer grote zegen zijn voor de kinderen in de kerk, voor de ouderen ook hier in ons midden, maar ook die thuis met ons meeluisteren. Als dat is waar mag zijn, die nou met de christen mag zeggen in de christenreis, ik snoot rebel die niets verdient dan hel. Het is makkelijker gezegd dan beleefd, Heer. Maar wilt u dat nog geven? Daartoe ook deze diensten gebruiken als de leer van de kerk uiteengezet mag worden op het punt waar wij door uw voorzienigheid gekomen zijn. Heer, en dan is het waar, ook het woord van ellende, dat is niet ook, maar dat is altijd waar, is het woord dat gij nog wilt gebruiken. Om een mens erachter te brengen wat hij nu werkelijk is. In een nameloze poel van ellende terechtgekomen. En er niet meer uit te kunnen, maar ook niet uit te willen. Geen zin om ooit nog bekeerd te worden. Zulk een ellendig schepsel. En daar komt gij nog op te zoeken op vanmiddag. En wilt u de prediking nog voor gebruiken. Je mag die dan nog vanmiddag uitgaan. We zijn hier nog samengebracht. Lieve u dan uw zegen erover te gebieden in het spreken en in het luisteren hier en thuis. De waarheid, ach, en dan bidden we u, als we dan deze dienst mogen verlaten. Het zal een wonder zijn als we mogen verlaten. Want ach, ieder ogenblik wenkt de dood. Maar mag het dan zijn als een diep verslagen in het stof vernedene zondaar. Voor het eerst als onze schuldbrief wordt uitgereikt. Als onze ogen zijn geopend voor onze nameloze arm. Maar ook bij vernieuwing voor uw volk als het er mag wezen. Om weer eens teruggebracht te worden. Waar het nou eenmaal is begonnen toen gij daar kwam te spreken tot die ziel. Ach, en dan is er sinds die dag en uren zoveel gebeurd. Misschien wel hoog bekeerd geworden. Met een hoge bevatting van eigen bekering en waarheidszin. En wat die meer zei over de wereld stappend. Als een parmantig schepsel. Ach, maar weer eens afgebroken te mogen worden. Tot niets teruggebracht. Dat schreeuwen van dat eerste uur weer eens te mogen beoefenen. Alleen maar weer eens zondaar te zijn voor u. Dan kunt ge toch alles met zo'n mens doen. En bekeert men zijn eigen oog, dat is voor u een gruwel. Voor zichzelf een grote last. En de wereld, ach, die lacht erom. De kleintjes in de genade, de ogen worden uitgestoken. Ach, breng ze nog allemaal maar weer eens aan de grond. En daar, heren, zal het dan een wonder zijn dat u nog neerziet op zo'n afschapsel. Op zo'n uitvaagsel. Als uw volk toch in eigen beleving, als het goed is, zich moet achten te zijn. Heren, wilt u zo nog werken? Het leerboek nog openen? Schriften openen? Ons hart openen? Uzelf openen? Alles openen, wat ligt allemaal besloten. Ligt allemaal dicht. Ligt allemaal bedekt. Heren, open onze ogen. Open de schriften, open het. Op wat wij geleerd en bekeerd zullen wachten. Heren, en wil ons zo in het allernoodzakelijkste dan gedenken. Waar wij toch allen zijn reizigers op weg en reis naar een ontzaglijke, nimmer eindigende, maar wel alles beslissende eeuwigheid. O, druk het de kinderen toch op het hart, dat er een wonder moet gebeuren, dat we allen van nieuws geboren moeten worden. En laat dat ook voor die kinderen een zaak mogen worden, een worsteling. Ach, dat ouders en kinderen samen in de gezinnen het nou eens van u zouden mogen verliezen. Heere, wilt u ons daarin dan gedenken, boven alles, maar ook in alle andere zaken, naar het natuurlijke leven. We mogen verblijd worden, we hebben het u ook vanmorgen in de weg der gebeden mogen voorhouden over dat wonder van de geboorte. Waarna worden onze gedachten vermenigvuldigd, naar twee kanten op, dat we ook die kinderen die geboren zijn, nog eens mogen toewensen, daar de knieën nog eens voor mogen buigen, en tweede geboorte uit u. Maar ook al het andere. Dat nog geboren staat te worden. Dat nog gedragen wordt in de moederschoot. Heren, dat er ook al een gebed mag zijn van die moeder en vader. Voor die ongeboren vrucht. Die klomp daar van binnen. Ach, heren, dat het al vroeg van u geleerd mag worden. Is voor u toch niet te wonderlijk. Je hebt Johannes ook in de moederschoot aangegrepen. Het mannetje mocht al opspringen van vreugde. En toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde. Zo kunt ge nog werken, er is niets te wonderlijk. Maar al vroeg die kinderen geworpen mogen worden uit de baarmoede. Op u, de rots der zaligheid. Heren, maar ook vermenigvuldigen onze gedachten zich altijd weer. Als het gaat naar hen, uit naar hen die de kinderzegen hebben moeten missen. En die naast kinderzegen ook kinderverdriet kennen. En kindergemis. Zou die ze ook samen nog willen gedenken. Heren en kinderen, ach. Dan moeten we ook denken aan de kinderen die hier vanmiddag weer voor het laatst in ons midden mogen zijn. Die deze week, we hoorden net zo even, donderdag weer afreizen naar Wit-Rusland. De kinderen die hier met andere kinderen ook weer wekenlang te gast mochten zijn. Heren, er is gezegd, ze verstaan het allemaal niet. Maar één woordje, in welke taal? Ach, dat is altijd de taal van uw volk. De taal Kanaans, ook bij die kinderen kan nog wonderen. Heer, want we moeten allemaal eens onbekeerd worden. Om nog eens een zucht om bekering in waarheid te slaken. Gedenk hen ook op de terugreis en de aankomst. Wil ons allen tezamen gedenken in welke omstandigheden wij ons ook bevinden. U op het allervolmaakt bekend. Gebied nog een dienst, Heer, in deze dienst. Een eredienst. Opdat uw naam verheerlijk wordt. Zonder een bekeerd. Uw volk nog eens gesticht. Die ellendige nog eens mag worden opgericht. Heren, en uw kerk nog eens stof mag krijgen. Nou, die is er wel altijd. Maar ze zien het niet altijd. Maar ook voor eigen waarneming nog eens stof mag krijgen. Om ermee in het stof te komen. Om vanuit het stof uw lof te vermenigvuldigen. Heren, gedenk ons dan. Om diens wil die gij altijd hoort om Jezus willen. Uit genade. Amen. Geliefden, in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3, Dat bekende gedeelte waarin de Heer Jezus des nachts spreekt met een leraar in Israël. Wilt u wel geloven, gemeente? Dat benauwt me altijd. Dan denk ik, staat er hier ook zo in. Een leraar in Israël. En gij weet deze dingen niet. U zegt, dat had u zich tevoren moeten bedenken voordat u de kansen besteeg. 1000 maal gedaan. Niet te kunnen, toch te moeten. Geliefde, maar het staat er. In dat gesprek, en daar wilde ik u een ogenblik bij bepalen, het staat er zo uit de mond van de opperste wijsheid zelf opgetekend. In het 6e vers, hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Deze dag hebben we gehoord een en andermaal van geboorten, hè? Van wat geboren is en wat nog geboren staat te worden als de Heer het geeft, ook in ons midden. Reden van blijdschap en zorg, zoals u weet. Hier gaat het ook over geboren worden, maar u voelt het wel, dat is een andere geboorte, een tweede geboorte. Maar wat staat er nu in dat 6e versje van Johannes 3? Daar staat dat er 2 soorten mensen zijn. 2 soorten mensen, 2 soorten geboorte. Namelijk, daar staat wat uit vlees geboren is. Nou ja, wat uit vlees geboren is vlees, dat blijft vlees. En als er nooit wat gebeuren zal, dan zal het als vlees sterven. Maar wat uit de geest geboren is geest, dat blijft geest, dat kan nooit geen vlees meer worden. Daar loopt het over. Er zijn 2 soorten mens. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 14 en 15, hetzelfde, daar heeft hij het over de natuurlijke en de geestelijke mens. Hier dus de vleeslijke en de geestelijke, Paulus, de natuurlijke en de geestelijke mens. En nou is het zo, het verschil, dat moeten we wel weten. Wat is nou een vleeselijk mens? Dat is een mens die voor zichzelf leeft. Ja, die kan wel godsdienstig zijn. Maar die heeft een God alleen maar daarvoor dat er na dit leven nog eens een leven zou mogen zijn. Die heeft daarom een God om niet in de hel te komen. Daarom heeft hij een God. Maar die nou uit de geest geboren zijn, die hebben ook een godsdienst, maar dat is een andere godsdienst. Dat is een dienst door God gegeven. Dat is een leven waarin hij de dienst uitmaakt. Dat was nou een geestelijk mens. Wat is nou een geestelijk mens? Dat is een mens wiens leven op God gericht is. Die van God vervuld is. En die maar 1 verlangen heeft om eeuwig bij God te mogen zijn. Die van God vervuld is. Die kennis heeft van God en goddelijke zaken. Dat is een geestelijk mens. Die zijn uit Gods geest geboren. Dat is een geestelijk mens. En een vleeselijk mens, die kan veel godsdienst hebben. Maar die mist het begin uit God. Die is nooit recht ontdekt aan zijn doemstad voor God. En die weet ook niet van een zielsvereniging met Christus. Die weet ook niet waar zijn zonden zijn gebleven. Die weet niets van God en goddelijke zaken. Kan wel veel in het verstand zitten. Maar het hart is er vreemd van gebleven. En dan gaat het erom dat we onszelf beproeven. Dat hoeven we niet voor een ander te doen. Dat is een hoogst persoonlijke zaak. De vraag is vanmiddag, ben ik nou een vleeselijk of een geestelijk mens? He? Daar gaat het over. Weet u wat nou het wonder is, gemeente? In het paradijs was een mens geestelijk. Door de val is hij vleeselijk geworden. Dat is in tegenstelling tot wat ik zo even zei, zegt u. Dat is waar, daar heb u gelijk. Daar kon dat. Daar had een mens een vrije wil, daar kon die kiezen. Daarna niet meer. Daar kiest God. En als God kiest dat je bekeerd zult zijn, kunt je nooit meer onbekeerd worden. Dat is nou het verschil. Maar die vleeselijke mens, die is er gekomen door de zondeval. God heeft een geestelijk mens geschapen. En er is een vleeselijk mens gekomen door de zondeval. En er zal een wonder nodig zijn om weer een geestelijke mens te worden. Daartoe wil de Heer nog zijn woord gebruiken. Het mocht ook zijn vanmiddag in ons midden. Als wij geroepen zijn om ons te laten onderwijzen, de leerboek de kerk waar wij zijn aangekomen, bij de 3e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus. Want wij spraken u zo even van 2 soorten mensen. In het paradijs is een geestelijke mens geschapen. Die vleeselijke mens is er gekomen door ons eigen toedoen. Daar zijn we zelf de oorzaak van dat er een vleeselijke mens is gekomen op deze wereld. Dus zo is hij niet geschapen. Zo is hij door onszelf gemaakt. Ik ben er de oorzaak van. En daarvan spreekt zondag 3. ook de oorzaak van onze ellende. Zondags afdeling 3. Vraag en antwoord 6, 7 en 8. Heeft dan, vraag en antwoord 6, God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Die vleeslijke mens, die natuurlijke mens, heeft God hem zo geschapen, zo boos, verdorven? Antwoord: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Omdat deze schepper, God, zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag en antwoord 7, van waar komt dan zulke verdorven aard des mens? Antwoord: uit de vallende ongehoorzaamheid onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren zijn. Vraag en antwoord 8. Vraag: maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord: ja, wij. Tenzij dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden, een geestelijke mens worden. We worden een vleeselijk en geestelijk mens door die wedergeboorte, tenzij, we hebben er samen van gelezen. Geliefde, in zondag 1 hebben we gehoord van de enige troost in leven en sterven. En die enige troost is, weet je het nog, eigendom te mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Dat is de enige troost. Die aan het recht des vaders heeft voldaan. En zo een vrije toegang tot de hemel voor zijn kerk heeft verworven. Die hem niet alleen het recht Gods heeft voldaan, maar die door zijn geest ook zijn volk opzoekt en bekeert en zich met dat volk verenigt. Toen werd ons gevraagd: ja, maar wat moet je nou kennen om die enige troost te ontvangen? 3 stukken, de kinderen weten dat wel. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En daar zet dan de catechismus mee in, met de kennis van de ellende. We hebben de afgelopen keer daar stil bij gestaan wat nou die ellende is. Wat is eigenlijk mijn ellende? Nou, zegt u dat ik naar de hel moet? Nee, zegt een ander, dat ik een zondaar ben. Dat zijn zeer ellendige zaken, ja. Maar dit is mijn diepste ellende. Zonder God. Dat ik God mis. En als de Heer nou een mens gaat bekeren, dan wordt hij een God mis. Weet je wat hij daar roept? Ik ben God kwijt. En dan gaat hij ook leren waardoor dat komt. Door de zonde, want die maken scheiding tussen God en mijn ziel. En dan leert hij ook waar het hem gebracht heeft. Eeuwig buiten God. Dus wat is nou mijn grootste ellende? Ja, zegt hij, dat ik mijn ellende niet ken, dat is waar. Maar heb je dat nou van God geleerd, of heb je dat zelf bedacht, of heb je dat ergens gelezen? Maar dit is mijn ellende buiten God, zonder God en zonder hoop in deze wereld. En wanneer ziet een mens dat nou, die ellende? Als de Heer een spiegel voorhoudt, de heilige wet, en daarin ziet hij: ik heb te zijn liefde tot God en tot mijn naaste en tot mezelf. Hè? Weet u nog? Ik heb te zijn liefde tot God, tot de naaste en tot mezelf. Ja, tot de ganse schepping. En als ik dan goed kijk, dan zie ik daar niet de mens die ik moet zijn, maar de mens die geworden ben, een liefdeloos mens, die God niet in erkentenis houdt, die ontzaglijk slecht voor zichzelf zorgt, zich wegzondigt naar de eeuwige rampzaligheid, en die de naaste geen licht in de ogen geeft, dat zie ik dan. Als de wet mij wordt voorgehouden door de Heilige Geest, dan zie ik daar mijn ontzaglijke liefdeloosheid. Daarom zal ik eeuwig buiten de liefde moeten zijn. Daar hebben we stil bij gestaan in die tweede zondagsafdeling. En nu is de vraag, ja, maar waar komt die ellende dan vandaan? Hoe is die dan gekomen? Heeft God daar dan de mens niet goed geschapen? Wat is het dan? En daar zouden we vanmiddag bij willen stilstaan. Twee gedachten. Ten eerste staan we stil bij de mens hoog geplaatst. Ten tweede de mens diep gevallen. Om als derde met een woord van toepassing tot onszelf in te keren. En ook te overwegen wat er nou moet gebeuren. Wil het wel zijn voor die grote eeuwigheid. Maar kom, laten we hier samen zingen. Psalm 51, wederom. En nu het tweede en derde vers. Het tweede en derde van Psalm 51. Want ik gevoel, daar heb je. Dat is nou de bevinding en de beleving van de zaak. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Het derde, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben een ongerechtigheid geboren. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 van Psalm 51. Geliefden, het beeld is getoond, de spiegel is immers voorgehouden. De mens, alleen door Gods lieve geest, want anders ziet hij niks, kunt ge duizendmaal de wet voorhouden. Gods geest heeft zichzelf gezien, zondaar buiten Gods gemeenschap, op weg naar de eeuwige nacht. En dan komt daar die vraag, hoe komt dat als de oorzaak van die ellende, dat in het buitenland verkeren, buiten Gods gemeenschap, is dan God daar de oorzaak van? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? We kunnen er niet uitgebreid op ingaan, geliefde, maar is u dat wel eens opgevallen wat er staat, wat er gevraagd wordt? En welke woorden daar gebruikt worden? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Dus boos en verkeerd zijn wij. Bent u nou boos? En boos betekent slecht, verdorven, verkeerd. Wat is verkeerd? Die man is verkeerd. Staat in Jesaja 53. Wij allen keerden onze niegelijk naar zijn weg. Naar zijn eigen weg. Je eigen weg gaan. Van God afgaan. Dat is verkeerd. En dat loopt eeuwig verkeerd af. Staat wel wat over de mensen. Boos en verkeerd. Maar goed, de vraag. Heeft God hem dan zo boos en verkeerd geschapen? Ja, dat die vraag gesteld wordt. Dat is ook alweer ontdekkend. Want dat is nou een mens eigen. Dat is er nou, dat is nou die vleeselijke mens. Dat is nou die natuurlijke mens. Dat die God verdenkt. Al zegt hij misschien niet zoals hier de leraar. Heeft God hem dan boos en verkeerd geschapen? Maar al zegt hij het anders. Zoals bijvoorbeeld een catechisant. Die zegt het anders. Die vraagt zo, dominee. Maar als, heb je het al, als God nou de mens is zo had geschapen, hè, dat hij nou niet had kunnen zondigen, dan had hij toch ook niet. Nou ja, en die vragen komen we op haar bezoek ook wel tegen. Als een mens eerlijk is, hè, en de achterliggende gedachte is, had het niet anders gekund. Anders heeft God het wel goed gedaan. Altijd dat God maar verwijt. God verwijt. Dat doet een natuurlijke mens. En wat hij moet doen, dat doet hij niet. De schuld eigenen, mijn zonde, maar de schuld verschuiven. God. Doet Adam ook, u weet het wel. De vrouw die gij mij gegeven. En de vrouw schuift het weer door naar de Satan. De Satan heeft mij verleid. De duivel, de slang, zegt ze. En zo bezien, geliefde, is het duidelijk. De mens verschuift de schuld. En weet u wat nou bekering is? Dat die schuld niet meer wegschuift, maar mijn zonde. Mijn schuld, dat waarachtige mea culpa. Zelfschuldenaar. Dat is de zaak waar het over gaat. De vraag is dus, heeft God het dan niet goed gedaan? We gaan daar verder niet op in. Het is een vraag uit een verdorven hart. Het antwoord is nee. Hij, dat heeft hij niet gedaan. En de getuigenissen zijn zoveel. We noemen nu Prediker 7, vers 29, daar is de wijze Salomo aan het woord. En die heeft heel veel nagezocht en heel veel gevonden. Hij zegt, dit heb u gevonden. Wat dan? Dat God de mens recht gemaakt heeft. Hoort u, recht goed gemaakt heeft. En het getuigenis van Genesis 1, daar laat ik het vanmiddag bij. Waar het opgetekend staat, als dan alles geschapen is, ook de mens. God zag dat het zeer goed was. Recht gemaakt, zegt Salomo. Zeer goed, zegt God in zijn eigen woord. Zeer goed. Dus de mens is goed geschapen. Nee, hij. God heeft het niet verkeerd gedaan. God heeft de mens. Weet u nog het Hebreeuwse woord? Voor goed, dat betekende, weet u dat nog, kinderen? Dat heb je al gezegd, hè? Geschikt. Geschikt. Goed, dat wil zeggen geschikt. Waartoe God hem geschapen heeft. Geschikt om God te loven. Hij heeft een verstand gegeven om God te kennen. De Heere heeft hem een hart gegeven om God lief te hebben. Hij heeft hem handen en voeten gegeven om God te dienen. Zo heeft God de mens geschapen. Dat is nou goed. Zoals het hier ook staat in ware gerechtigheid en heiligheid. In rechtvaardigheid. Om zijn schepper eeuwig te loven en te prijzen. Hij heeft de mens goed gemaakt zelfs naar zijn evenbeeld. Naar zijn beeld en gelijkenissen. Laat ons daar kort bij stilstaan. We spreken immers in onze eerste gedachte van de hoge plaats van de mens. God heeft alles geschapen. Maar ongetwijfeld heeft de mens hier op aarde de hoogste plaats gekregen. En wordt hij ook genoemd de kroon op de schepping. Waarom? Die beesten, die planten, alles was goed. Zeer goed, staat er, zeer goed. En toch de mens, de kroon. Waarom? Omdat hij wat van geen mens, wat van geen schepsel anders dan de mens gezegd kan worden. Dat hij, de mens, naar het evenbeeld Gods geschapen is. Wat betekent dat? Dat hij iets van die goddelijke natuur heeft ontvangen. Nog anders gezegd, iets van het goddelijke wezen heeft God meegedeeld. Van die eigenschappen meegedeeld. Iets van zijn eigen beeld afgedrukt. Laat ik het zo mogen zeggen. Zoals de kinderen het ook geleerd hebben op catechisatie. Weet u nog wel bij de mededeelbare eigenschappen. Wat Hellenbroek leert in zijn vragenboekje. Iets van die mededeelbare eigenschappen aan de mens gegeven. En welke dan met name. Er worden er drie genoemd. Ware kennis. Gerechtigheid. En heiligheid. Dat heeft God aan de mens gegeven. Geen ander schepsel dan de mens kent God. Die mens had geestelijke ogen, daar heb je de geestelijke mens. Geestelijke ogen om die geestelijke eigenschappen en die geestelijke deugden, dat geestelijk wezen van God te zien. Wij zien God. Maar die mens, Adam, even in het paradijs, kon God zien met geestelijke ogen. En dan zag hij daar de almacht. En dan zag hij daar de heiligheid van God. En dan zag hij daar de glans van zijn eeuwige goddelijkheid. Daar had die man nou kennis van, daar had hij ogen voor, daar had hij verstand van. En zo zag hij God, zoals God ook was. Hij mocht God in zijn hart zien. Hij kende de Heer. Al die eigenschappen. Wij kinderen, wij moeten ze in het hoofd zetten. We moeten ze leren. Anders weten we niet. Maar Adam zag het. En hij kon het zo vertellen. Wie God was. En vanuit die kennis kon hij ook over God spreken. En dan welde in zijn hart de liefde op. Om die deugden van God. Die heerlijkheid van God. En die heiligheid van God. En die rechtvaardigheid van God. Om die te bezingen. Om die te loven en groot te maken. Zo had die man dus kennis van God. En zo had hij ook liefde in zijn hart tot die God. Om hem te loven en te prijzen. En hij had ook handen en voeten gekregen. Om die God na te wandelen. Om alles aan te vatten. Om die God te vereren. Om alles te doen. Om die God groot te maken. Nou, dat is nou kennis. Verstand van God en goddelijke zaak. Dat is liefde en gerechtigheid. Om uit de liefde hem te dienen. En dat is de heiligheid en dienen. Dus kennis, liefde en dienst. God kent ons. God is liefde. God dient zijn schepselen. En iets daarvan heeft hij ook zijn mens gegeven. Die mocht ook kennen God. Maar ook ook de schepping. We hebben het u wel eens verteld, geliefde. Als dan die dieren voorbij kwamen, dan zag Adam met geestelijke ogen wat voor dier dat was. En hij wist precies welke naam hij dat dier moest geven. En hij zag ook wat het dier nodig had. En dan kon het precies geven. Zo kon hij dat dier recht doen, zo kon hij alles recht doen. Hij had kennis van zaken. Hij wist wat die dieren en wat die planten, wat alles nodig had. Zo was hij onderkoning. Zo regeerde hij die schepping. Op die hoge plaats was hij daardoor God gesteld. Met kennis van God. Ook van de schepping. Ook van zijn eigen hart. Dat is een heel bijzonder leven. Als alles voor je open ligt, als een open boek. Het is maar lezen. Dat is leven. Leven is lezen. Een leven is loven. Een leven is lieven. Dat is leven. Kennis van God. De schepping. Een liefde tot God in de schepping. Een dienst. God dienen. En het geschapene. Dat is leven. Dat is leven. Leven is lieven, is loven, is lezen. Een hoge plaats, of niet? Daar geschapen. Beeld Gods vertoond. En nog wat. Adam stond er als, nou zo moeilijk woord even, mag dat? Representant, nou zo moeilijk woord. Vertegenwoordiger van alle mensen. Heel bijzonder om zo'n plaats, als ook hoge plaats, niet alleen naar het beeld Gods geschapen, maar ook als vertegenwoordiger van het ganse menselijke geslacht. Een hoge positie. Als Adam recht zou staan en recht zou blijven staan, zijn God liefhebben. Beminnen en dienen. Dan zou hij het eeuwige leven verwerven. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons allen. Alle mensen zouden dan in hemelse heerlijkheid gekomen zijn. Hoge plaats, geliefde. Maar het beeld Gods geschapen. Als de tegenwoordige van alle mensenkinderen. Die nog geboren moesten worden. En met een belofte van het eeuwige leven. En voor zichzelf. En voor al die zielen die in zijn lenden en besloten lagen. Dat ganse menselijke geslacht. Besloten in zijn lenden. Dat is een hoge plaats, liefde. Dat is een geestelijke mens. Wat is dat een lust geweest. Want God zo te kennen, lief te hebben en te dienen, dat was geen opgave, dat was een lust. En dat was zijn leven. Dat was leven, dat is leven. En uit die top van eer, zo hoog geplaatst is Adam neergestort. In de rampspoed ten neer. Onze tweede gedachte, hoog geplaatst, maar diep gevallen, geliefde. Diep gevallen. Nou zei ik zo even iets. Vertegenwoordiger van het gehele menselijk geslacht. Ja, had hij staande mogen blijven in de liefde, dan waren alle mensenkinderen daar in de hemel geweest. Maar het omgekeerde, zou Adam vallen, dan vielen al die mensenkinderen met hem mee die hij daar vertegenwoordigde. Wie er een bondshoofd hij was. Die in zijn lenden en besloten lagen. Hij had ze alle mede meegenomen naar de hemel. Maar moest ze nu ook meenemen naar de hel. Want Adam is niet staande gebleven. Hij had daar heerlijke gaven om God te dienen. En hij kon ook staande blijven in de liefde. Maar hij had een vrije wil. En hij heeft die gebruikt om toch ongehoorzaam te zijn. Eeuwige leven was hem beloofd. Er was een sacrament bijgegeven. Weten de kinderen nog? Een sacrament. De boom des levens. Zoals het heilige avondmaal bevestigt. Uw zonden zijn u vergeven. Er is gemeenschap met God. Zo bevestigde destijds de boom des levens. Gij zult het eeuwige leven ontvangen als u staande blijft. En elke keer als u ervan had, dan mocht u dat weten. Gij zult het eeuwig leven ontvangen. Als gestaande blijft. Met hem verzekerd. Maar hij heeft ondanks de waarschuwing. Ten dagen dat gedaan van eet zult gij de dood sterven. Ondanks die boom des levens, het sacrament. Ondanks al die bemoeienissen Gods heeft hij toch gezondigd. En hij heeft op influistering van de duivel gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat is, hij wilde als God zijn. Liever een kleine baas dan een grote dienstknecht, zeggen ze wel eens. Nou, dat is in afgetrokken zin ook het geval geweest voor deze Adam. Ja. Toch maar liever zelf de touwtjes in handen. Toch maar liever zelf die troon zitten, zoals Satan ook eens wilde. En dat is die vervloekte hoogmoed, geliefde, die ons aller hart en leven huist. Allemaal hoog. Altijd meer willen zijn dan die we geworden zijn. Hoogmoed komt voor de val en komt ten val. Adam is gevallen. Een ontzettende diepte, geliefde. Laat ons die met enige woorden mogen weergeven. Wat die diepte nou is waarin die man gevallen is. En met hem alle mensen, kinderen. En overmiddag, ik weet het wel, ik weet het wel. Dan zitten we hier. Zonder gevoel. Wie voelt zich nu met Adam uit die top van eer neergestort in de rampspoed? Wie voelt dat? Niemand. Zo diep zijn we nou gevallen dat we het niet eens meer weten. Zo ver van God dat we het niet meer gevoelen. Een diepe val, ja. Uit de liefde. Adam heeft genomen. Een daad van ontrouw. Een daad van ongeloof. Ondank. En nog veel meer. Ongehoorzaamheid, zegt de catechismus. Dat is de oorzaak van de ellende. God heeft de mens goed geschapen. Maar het is uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Daar is onze natuur al zo verdorven geworden. Dat we alle in zonden ontvangen en geboren worden. God heeft ons goed geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar de mens met een vrije wil begiftigd, dat maakte ook zijn heerlijkheid uit. Die vrije wil heeft hij gebruikt om van God af te vallen. Geliefde, in een ontzettende diepe, diepe kuil. Wat maakt die val zo diep? Ten eerste is de daad zelf wel laaghartig, laaghartig. Adam zet zichzelf al heel laag weg. Door al die liefde en bemoeienissen van God te beantwoorden. Met zulke ondankbare daad. Om toch van die vrucht te nemen. Was het niet smijtengeld die het zei? In het paradijs. Een overvolle keuken. Ontbrak toch niks. Hè? Ontbrak toch niets. Hè? Overvolle keuken, smijtengeld. En toch. Is dat geen ondankbaarheid? Zet de mens zichzelf dan niet laag weg door dat te doen? Tweede, op het ogenblik, hoort u dat goed, geliefde? Op het ogenblik, op datzelfde ogenblik dat Adam die vrucht nam en at, werd hij een sterveling. Terstond deed de dood haar intrede. Ja, want nu werd dit lichaam aan de dood onderworpen. Terstond begonnen de cellen al af te sterven en trad het verouderingsproces in. Het leven gestadige dood. De gang naar het graf is begonnen. Het derde, het beeld Gods, ik zeg het in mijn eigen woorden, geliefde. Het beeld Gods werd door de Heere weggenomen. Geen kennis meer van God en de schepping. Geen liefde meer. Geen dienst meer. En dan ziet u zelf vanmiddag zitten en ik zie hem hier staan. En zeg ik, ja, dat is nu mijn beeld. Zonder dat beeld Gods dus geen kennis meer. Wij kennen God niet. En daarom kunnen we zo zorgeloos door de wereld gaan. Geen Godskennis. We weten niet dat God een verterend vuur is buiten Christus. En daarom zo gemakkelijk levend. Geen kennis meer van God en goddelijke zaken. Dat beeld Gods is weggenomen. En geen liefde meer tot dat lieve wezen. En tot zijn schepseltjes. Haat is er gekomen tegen God, tegen de naaste, tegen mezelf. Ik haat mezelf, ja. Maar ik doe het slechts denkbare. Ik zondig me steeds verder weg van God. Dan moet je toch jezelf al haten om dat te doen. Geen dienst meer. Ik dien God niet. En ik dien die ander niet. Ik verleen wel diensten, dat is wat anders. Ik verleen wel diensten om er wat voor terug te krijgen. De hemel, uw goedkeuring, uw instemming. En als ik in nood ben, wat eten en drinken en onderkomen. Voor wat hoort wat, dat is mijn leven geworden. Maar geen ware kennis. Ik ken de schepping niet meer. Ik ken de dieren niet meer. Ik ken de mensen niet meer. Een vreemdeling voor mezelf geworden, geen kennis meer. En geliefde, ik ga het niet weer herhalen, u weet het nou. Is allemaal weg. Als derde. Zo diep gevallen. Een laaghartige daad. Dood heeft intrede gedaan. Beeld Gods is weggenomen. De schepping, we hebben het vanmorgen gezegd, valt mee. De bomen, de planten, de dieren, de ganse schepping. Valt ook mee. Vierde. Schepping meegeval. Vijfde. Uit Gods gemeenschap gevallen. De Heere kan geen omgang meer hebben met zo'n vuile zondaar, zo'n hater God, zo'n vijand van de Heere. Dat kan niet meer. Dat strijdt met zijn heilig wezen. Bij een heilig God kunnen alleen heilige schepselen verkeren. Het onheilige moet hij wegdoen. Wegdoen. Buiten het paradijs. Buiten zijn gemeenschap. Buiten zijn liefde. Buiten gesloten. Zo diep gevallen. O geliefde, we zijn niet in staat onze diepe val uit te schilderen. Je kunt maar noemen met het gebed, Heere, laat het zien dat het zo is. We kunnen vanmiddag nog allemaal rustig antwoorden. Maar niet. Zo diep gevallen. Nog meer. Uit het paradijs gestoten naar buiten. De wereld in. En we liggen nou open voor de wereld, want dat beeld Gods kwijt. Geen kennis. Geen kennis meer. We lopen met twee open ogen in alle valstrikken van de duivel. Geen kennis meer. We liggen open voor de duivel. Hij kan zo naar binnen en op de troon gaan zitten. En hij heeft het gedaan. En hij zit er ook. Tenzij we wederom geboren zijn. We liggen open voor de zonde. Als de belagende deur van mijn hart. Open voor de duivel. Open voor de wereld. Al de aanbiedingen worden gretig ter harte genomen door mijn hart. Het ligt open voor alles wat God verboden heeft. Zo diep gevallen. Geliefde. En aan het einde van een leven, kort of lang, gemakkelijk of moeilijk, wacht ons allen de eeuwige dood. Ik durf het soms niet te zeggen. En ik neem het me wel eens heel erg kwalijk als ik het zomaar zeg. Dat kan niet. Dat is zo eeuwig afschuwelijk. Eeuwige dood. Eeuwig buiten Gods liefde. Altijd je tong kauwen. Altijd wenen en je tranen direct opgedroogd en weer aanzwellend. Pijn in je lichaam en je ziel. Een worm die altijd knaagt. Een vuur dat nooit gedoofd wordt. In de volstrekte duisternis. Met gemis van alle verkoeling en verlichting. Het is zo onzichtbaar er. En daarbij ook nog een zicht krijgen. Op de heerlijkheid en het geluk van God en zijn kinderen. En dan nou eeuwig buiten te staan. De eeuwige dood. Zo diep gevallen. En om niet meer te doen. Om niet meer te doen met die Adam. Al die andere mensen weer representant, weer vertegenwoordiger, wat meegenomen naar de hel. Heel de wereld zich Paulus verdoemelijk voor God. Hoog geplaatst, met het beeld Gods begiftigd. Vertegenwoordiger voor het ganse mensengeslacht, zo'n hoge plaats. Met een belofte van het eeuwig leven. Gevallen in een onzaglijk niet uit te drukken diepte. Een drievoudige dood aan de warp. Uit Gods gunst en gemeenschap gestoten. openliggend voor alles. Het wandelt maar in en uit, de zonde, de duivel, de wereld. Dat is mijn leven. Moet ik er nog één ding bij zeggen? Het doet je niks. Het doet je niks. Je zit hier en je denkt, het is wat, ja, het is niet zo mooi. Maar ik zie niemand wenen. Er loopt niemand de kerk uit, ween mij. Hoe zal ik ooit met God verzoend worden? Zo diep gevangen. Dood voor de dood. Indruksloos, gevoelloos, koud. Uit de top van eer, ja. Dat is de vleeslijke mens. Dat is nou de vleeslijke mens. Zonder dat beeld van God. En iedere keer als een kind er mag ontstaan in de baarmoeder. We gaan terug naar het allereerste begin zelfs. Bij de bevruchting. De conceptie. Onthoud God het beeld Gods. En rekent hij toe de schuld van Adam. En ontvangt dat. Het is al een kind hoor. Smet van de zonde. Zo worden al onze kinderen ontvangen. Geboren. Leven ze. Worden ze groot. Wonder. Sterven ze. Buiten dat beeld Gods. Dat betekent bij alles wat er gezegd. Dat er niet meer een kennis is van God. Dus ook niet meer God kennen om hem nog te zoeken. Geen liefde meer. Ook geen aandrang om die God nog eens nodig te krijgen. Dan kunnen we niet meer terug. En dan willen we niet meer terug. En zo liggen we nou dood. Dat is dan onze doodstaat. Dood in de zonde. Dood in de misdaden. En wat ik vanmiddag gezegd heb. Dat zijn woorden. Als de Heere er iets van in uw ziel laat zien. Dan wordt de grond onder uw voeten weggeslagen. Dan zit u als een hellewicht in de kerk. Als die vleeslijke mens. Want dat uit vlees geboren is, dat is vlees. Ik ben uit Adam geboren. Adam is gevallen. Ik ben een gevallen schepsel. En al mijn kinderen uit mij op. Kan dan nooit meer goed komen dan. Nee, van mijn kant nooit meer. De besluit onze catechismus, geliefde. De vraag of het nou zo erg is, zo ontzettend erg is, dat we nou zo verdorven zijn, zo diep gevallen zijn, dat we helemaal niet meer in staat zijn om iets goeds te doen. En dat we dan alleen nog maar geneigd zijn tot alle kwaad. Antwoord ja, wij. Ja, wij. Tenzij. Dat wij door de geest Gods wederom geboren worden. Ik heb u iets getracht. Ik weet het is zo gebrekkig. Van de hoogheid waarin we gesteld zijn in het paradijs. Iets daarvan mogen zeggen. Aan de diepe val. Ik kan het niet zeggen. Het is nog vele malen erger dan ik het zeggen kan. En nou die vraag nog. Waar zijn we dan zo verdorven? Is dat zo erg? Verdorven staat er. Verdorven. Als een blik opengetrokken dat bedorven inhoud heeft. Stanken. Dat gooi je gelijk weg. Gevaarlijk zelfs. Dat is nou een mens. Dat is een mens. Bedorven. Vuil. Stank in de heilige neusgaten God. Onbekwaam tot enig goed. Ja. Wel dapper. En wel heel verstandig. En wel heel krachtig als het gaat om te zondigen. Nee. Tot zedelijk goed. Nee. Dat niet meer. Ik heb geen zonde. Maar ik ben zonde. Van top tot teen. Nog nooit één goede gedachte gehad van de Heer. Nog nooit één goed ding gedaan. Nee, nog nooit. Onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Alle kwaad. Ik ga alle kwaad van de wereld nu opnoemen. Dat kan ik helemaal niet. Maar u zegt, daar moet ik toch niet aan denken. Natuurlijk, ik ben met mijn gedachten niet bij. Ik weet het allemaal. Spreek me er maar niet over, zegt de jeugd. Ik begrijp het wel. We zijn altijd met die mobieltjes bezig. Dat is allemaal niet goed. Nee, zegt die moeder. Het is waar, ik ga veel te veel op in de kinderen, in de huishouden. Ik weet het allemaal, zegt die man. Ik doe veel te veel voor mijn werk. U hebt gelijk. En dat geven we nog makkelijk toe ook. Hè. Ja, goed. Hoe zei u dat ook alweer? Maar ja, goed. Goed. Dan nooit last van gehad. Maar het is nog veel erger. Wat ze allemaal zijn. Al de geboden gods. Hoerenloper. Overspelige. Moordenaar. Dief. Tot alles. Alles is alles. Hè. Tot alles in staat. Geneigd. Die neiging is er. Die trek is er. Het is Gods weerhoudende liefde en genade. Dat we niet uitbreken in de meest gruwelijke zonde. Er was een predikant, u heeft hem wel lief gehad, geloof ik. Hè? Die zei tegen een echtpaar dat 50 jaar getrouwd was en wonder dat hij elkaar niet doodgeslagen heeft. Ja, dat is een wonder, of niet? Dat zit er nou allemaal in. Geneigd tot alle kwaad. Dat zeg je niet makkelijk van jezelf, hè? Want ik wil ook wel aardig voorkomen. U doet ook uw best, of niet dan? Doe dat maar hoor. Maar God zal het niet helpen. Geneigd tot alle kwaad. Alle kwaad. Ik kan niks bedenken waartoe ik niet in staat zou zijn. Zo erg is het. Ja, wij. En dan komt dat woord, ik moet afsluiten, geliefde. Tenzij. U vindt het misschien overdreven, maar we hebben toch tijden gekend dat we dat woord lief hebben gehad. De Bijbel gekust, dat woord gekust. Tenzij. Tenzij. Dat betekent. Kijk, dood is dood. En een dode kan zichzelf nooit leven maken. Uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Maar het kan dan toch nog wel. O, zegt u dus, zo dood kan ik niet zijn of ik zou toch nog kunnen opstaan in een nieuw leven. Nee. Nee, dat kan niet meer. Zo dood. Maar het kan nog alleen bij God vandaan. Tenzij en dan komen die ontzaglijke woorden. Ja, ontzaglijke woorden. Tenzij dan. Dat hij door de geest Gods wedergeboren worden. Weet wat. Mensen er dan in de kerk lang genoeg voor in de kerk rondgestapt. Er dan boos worden. Daar heb je ze weer. De predikers van de wedergeboorte. Door Gods geest alleen. Nou zal het allemaal wel komen. We kunnen het van tevoren wel bedenken. Hè? Een eenzijdig godswerk natuurlijk. Enzovoort, enzovoort. Ja. De vijandschap zo ergens dan hier. Hè? Hier als je er buiten gezet wordt. Geen vrucht meer. Niet in staat maar. Ach, er is voor één volk maar troost. Niet voor al die mensen die in de eigen godsdienst nog genoeg hebben om voor God te kunnen bestaan. Maar voor één volk dat daar nou ligt, in Ezekiel 16 wordt dat volk getekend. Ja. Wat er ligt op het vlakke des velds. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat de dood voorhanden scheen. En niemand zorgde voor je ziel. Als je nou niks meer kunt, als het nou dood is, als op alles nou de dood geschreven is. Als het nog maar een ogenblik is en die eeuwige dood komt. Oh, dan is er een volk dat nou hiervan zegt, kijk. Nou zou het nog kunnen. Bij God vandaan. Die hebben zelf nergens meer op te rekenen. Die kunnen nergens recht of aanspraak op doen gelden. Maar die mogen wel eens het angstig hart omhoog. En een smekend en een tranend oog omhoog. Heere, zal bij u dan nog kunnen. Tenzij. Die werkelijk aan het einde met zichzelf gaat komen. Die krijgt dit evangelie van vrije genade lief. Maar aan de mens gesproken zou er nooit een zalig kunnen worden. Adam heeft ze allemaal meegenomen. Maar, dat woord en even ze twee, maar God. En ik kan het niet klein krijgen, het wordt alleen maar groter. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft maar God afgesneden. Als God een mens bekeert, wat is wedergeboorte? Wat is wedergeboorte? Geliefde, ik kan niet aan mijn eind komen, maar wat is wedergeboorte nou? Dat is hersteld worden in Gods gunst en gemeenschap. Dan wordt dat beeld Gods hersteld, dan krijg je weer kennis van God. Een liefde tot God. En een dienstvaardig hart voor God. Om in God nou na te wandelen. Om hem ook door de doodje dan na te wandelen. Om in te gaan in de vreugde des Heer. Dus dat is herstel van het beeld Gods in de waarachtige bekering, dat is wedergeboorte. Gaat God dat beeld herstellen? Dan moet u goed onthouden. Maar hoe doet hij dat nu? Altijd door de afsnijding heen. Een vanmorgen gezegde mens die nou vanmiddag op die plaats van zondag 3 mag komen. Die nu dat mag beleven. Zo dood in de zonde en de misdaad. De hel verhogen en dat verdient. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, in zonde en ongerechtigheid ben ik geboren. En vanaf het begin... voorwerp van uw toorn, al op die ongeboren vrucht ligt de toorn, Gods geliefde, wie daar iets van beseft, want dat gebeurt als God een mens bekeert, dan weet hij dat hij wandelt, leeft, slaapt, onder de toorn van God, wie daar een indruk van krijgt, die gaat altijd proberen, om de weg van de geboden, zich weer God behagelijk voor te doen, om God te verbieden met al zijn smekingen en zijn tranen en zijn zuchtingen. Die probeert in de weg van de geboden het weer goed te maken. Maar die gaat vroeg of laat, als het maar niet te laat is geliefde, erachter komen dat hij alleen maar zijn schuld vermeerdert. Want met al zijn werkgerechtigheid heeft hij alleen zichzelf op het oog en maakt hij zijn zonde nog meer en groter voor God. Dan komt door Gods genade een ziel uitgewerkt. Dan ligt hij op het vlakke des vel. En dan weet hij niet wat hij ooit nog moet doen. Om het goed te maken met God. Dan kan hij nog maar één ding doen. Dat is nou toestemmen. O, die genadige overtuiging des geestes. Om nou toe te stemmen de dood verdient. Ja, wat meer is. Om er nou eens mee te wachten. En dat zoete recht en dat verdoemend recht te omhelzen. Gelijk we ook vanmorgen hebben gezegd. Dan geeft God, hoor, want dat heb ik van mezelf niet. Dan geeft God een welgevallen in de straf van de ongerechtigheid. Dan wordt hij met dat vloekvonnis eens. Dan ligt hij op het vlakke des velds. Geen onrecht, als gij maar voor eeuwig voorbij zult gaan. En daar komt hij. En daar spreekt in het uur de liefde, leef. En hij sprak tot mijn ziel daar in den bloede, leef. En toen kwam met Christus het leven. Met hem de vergevende liefde. Met hem de verzoening, met hem wat alles wat nodig is. Om nou weer hersteld in Gods gunst en gemeenschap. Eeuw voor dat lieve wezen er te mogen zijn. Ja, als Christus komt. Waar een ziel alleen nog maar de dood voor ogen heeft. Dan neemt hij nou alles mee. En zo gaat God geven kennis. Bij vernieuwing. En dat raakt hij nou nooit meer kwijt. Nooit meer. Kennis van God en goddelijke zaken. Dan krijgt hij ook een verlangen om steeds meer te leren van die oneindige eigenschappen. De kerk raakt dan ook nooit uitgeleerd van dat wezen alle wezens. Steeds dieper ingeleid te worden in zijn barmhartigheden. Om daarin weg te zinken, hoog opgeleid te worden in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Steeds meer ingeleid te worden in zijn deugd van eeuwige langmoedigheid, taai, geduld en trouw. O, daar krijgt Gods kind bij ogenblikken zulke hoge gedachte van. Die onbezweken trouw van die drie enige God. O, dan is het zijn lust om daar al eeuwig van te zingen. Een eeuwig die deugen Gods te aanschouwen. Zo krijgt die kennis in beginsel van God. En liefde wordt uitgestort in het uur der liefde tot die God. En dan krijgt hij ook handen en voeten om in de dienst des Heren te arbeiden. Het is zijn grootste smart dat hij maar niet kan worden die moest zijn. En dat is ook zijn verlangen om het eenmaal wel te mogen zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Eenmaal. Ik krijg kennis van de duivel. Zijn gedachten zijn me niet onbekend. Ik krijg kennis van zichzelf en van de wereld. En zo gaat God dat beeld door zijn lieve geest herstellen. En eenmaal, het uur van het sterven, zal dat beeld weer volmaakt zijn. Volmaakt, ja. Ik zal ontwaakt uw lof ontvangen, uw in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd. Zalig zijn die honger en dorst naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen. Laten wij eindigen. Heere, zo mocht het u nog believen. Ons aan de middag van deze dag een ogenblik samen te brengen onder dit ontzaglijke woord. Wat er nou gebeurd is in die val van Adam. En we zijn er allemaal in meegevallen, maar het zal erom gaan, Heer. En wilt u daartoe de prediking nog gebruiken, dat onze blinde zielsogen dat gaan zien. Dan zitten we vanmiddag in de kerk. Nou, daar zitten we niet meer. Dan liggen we daar in een nameloos verderf. Dan zitten we in de kerk, net als die vrouw eenmaal die zei, dat ze me niet ruiken, dat begrijp ik niet. Ik ben toch zo stank in eigen waarneming. Als één gedrocht. Samenknoping van ongerechtigheid. Heer, en al onze woorden kunnen die weergeven. Wat wij door de zondeval onszelf hebben aangedaan. Heer, daar zijn we zelf de oorzaak van. En geef ons de wijsheid van Salomo. Om dat nou eens te leren. Ik heb het gevonden. Dat God de mens recht heeft gemaakt. Dat we de wijsheid van Salomo begiftig dan ook mogen zeggen. En mogen zien in ons eigen hart en leven. Er is niemand op aarde die recht doet. En dat we ook het vonnis des doods. En daar is wijsheid voor nodig om dat te zien, Heer. Mogen ontvangen. Om ons eigen doodvonnis te ondertekenen. En ons eigen hart en bloed te bevestigen. Dat heb ik verdiend. En voor dat volk gaat nou meevallen. Ja. Dan gaat van de ene meevallen naar de andere meevallen. Maar we krijgen die kerk het lief. Dat woordje van vanmiddag, tenzij. O God, tenzij. Als u niet gedachten van vrede had gehad. In plaats van gedachten des kwaads. En dat was nou recht geweest, maar gedachten van vrede. Als gij geen raad des vredes had belegd. Dan was er vandaag geen kerk geweest. Dan waren we met z'n allen. Voor eeuwig in uw ontzaglijke duisternis. Dan zou er nooit iemand bekeerd zijn geworden. Met Adam allen gevallen. Heren, we zijn er nog. Laat de jeugd dat maar eens zien. We zijn er nog. En we kunnen al bekeerd worden. Toon ons, ons beeld, Heren. Omdat wij in die weg uw beeld weer mogen vertonen. Uw beeld mogen vertonen. Wat een gelukkig volk. Dat u mag kennen. Eenmaal. Dan zullen ze u kennen zoals gij hen altijd al gekend. Dan zullen zij u lief hebben met de liefde waarmee gij ze eeuwig hebt lief gehad. En dan zullen zij dienen zoals ze eenmaal bediend zijn toen hij kwam. Die heeft gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ach Heere, bedien ons zomaar. Bedien ons zomaar. Verneder maar, verteder maar, bekeer maar. Doe het maar Heere. Dat zou toch voor u niet te wonderlijk zijn. En het is voor ons zo noodzakelijk. Geen recht of aanspraak, maar doe dan. Op vrije gunst die eeuwig u bewoog. Amen. Eindigen we met de lofzang. Uit de avondzang. De zegenbede moet ik zeggen uit de avondzang. Dat is het zevende. Van de avondzang. O Vader, dat u lief ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zei, al de eer zullen we ook het eerste vers daarbij zingen. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook het zevend eerste en het laatste van de avondzang. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.